Er zijn een paar goede redenen voor. Eén goede reden daarvoor is dat het gewoon mooi is om die verhalen uit het Oude Testament dus opnieuw op je in te laten werken. Ze dus rustig te lezen en te ontdekken, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal, wat betekent dat voor mij? Het zijn verhalen ook over geloof. Dus dat is een goede reden. Er is nog een andere goede reden. Ik hoop zelf komend seizoen in juli volgend jaar 50 te worden. En jullie kennen de uitdrukking wel, dan heb je Abraham gezien. He, dat is, zo heet dat, Abraham zien. Ik dacht van nou, als ik dan in het 50ste levensjaar ben, dan wil ik Abraham ook daadwerkelijk zien. Dus ik wil die verhalen lezen, voor mezelf. Nou, en omdat ik predikant ben, dan komt dat automatisch op zondag ook terug. He, dat we Abraham zien. En dat we een beetje ontdekken wat het nou is om te geloven. Want Abraham wordt in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, ook steeds vader van alle gelovigen genoemd. En volgens mij betekent dat ook dat als je wilt leren wat geloven is, dat je dan bij die vader moet gaan kijken, die vader van alle geloof. Hoe was dat nou in het leven van Abraham, geloven? Er is momenteel een televisieserie gaande en die heeft als titel Toen was geloof heel gewoon. En dat is een serie van Andries Knevel en dan gaat hij naar allerlei kerkjes toe en hij praat met allerlei mensen over geloof en over kerk zijn. Het is op zich een boeiende titel natuurlijk. Toen was geloof heel gewoon, ook omdat er ooit een serie was die Toen geluk was heel gewoon heette. Maar is geloven eigenlijk ooit gewoon? Die vraag stellen we ook aan elkaar. Is geloven eigenlijk ooit gewoon? Wat is geloven überhaupt? Ik merk dat steeds meer christenen ook, steeds meer gelovigen, meer vragen hebben dan antwoorden. We zijn misschien ook als kerken wel een beetje in een tijd groot geworden, tenminste als ik dan een beetje naar mijn eigen levensgeschiedenis kijk. Dat je zegt, nou, we wisten eigenlijk alles wel behoorlijk precies. Geloven was vooral dat je de goede antwoorden gaf. Bij alles wat er ook mooi was verderom, maar dat was, dat viel op, je wist de goede antwoorden. Maar misschien moeten we wel weer leren om de goede vragen te stellen. En niet de antwoorden bij voorbaat te weten. Wat is geloven eigenlijk? En ik zei al, ik merk ook steeds meer in pastorale gesprekken die ik voer, dat er ook heel veel vragen zijn, heel veel twijfel, maar ook heel veel nieuwe vragen. Wat is het nou om te geloven? Wat moeten we nou precies met de Bijbel? Wat moeten we nou precies met de kerk? En ik denk dat het goed is om dat ook hier op zondag met elkaar te delen. Dus niet hier op zondag met elkaar allemaal doen alsof we stevige gelovigen zijn en alles precies weten. Want dat is helemaal niet zo. Eén ding weet ik wel zeker, dat als we met al die vragen die we hebben, en waarvan ik hoop dat er gewoon ruimte voor is in de gemeente. Eén ding weet ik wel zeker, daar wil ik dan liever niet aan morrelen. Dat als je dan daar een nieuwe stap in wil zetten, dan moet daar in ieder geval de Bijbel bij open gaan. Dat is voor mij, laten we zeggen, om zo te zeggen, ononderhandelbaar. We doen in ieder geval de Bijbel open. En zo doen we de Bijbel open in de verhalen van Abraham. En het zijn verhalen om te vertellen. En op de basisschool zijn dat misschien wel zo'n beetje de eerste verhalen die je hoort over Abraham. Misschien zijn het wel de eerste verhalen die je gaat voorlezen uit de kinderbijbel, als jullie kleine kinderen daar een klein beetje aan toe zijn. En iemand zei, die verhalen in de Bijbel, dat zijn bodemloze bronnen van betekenis. Dus een verhaal in de Bijbel is niet alleen maar van, nou ja, je had op een gegeven moment Abraham. Dat was een rondreizende nomade. Dat was ongeveer 2000 voor Christus. Die is geroepen door God en die is zijn weg gegaan. En zo is het allemaal verder gegaan. En dat is het verhaal. Nee, het verhaal is veel meer. Het verhaal gaat ook over ons. Het zijn bodemloze bronnen van betekenis. Wij kunnen telkens weer nieuwe betekenissen ontdekken in die verhalen. En helemaal als het om Abraham gaat, die de vader van alle gelovigen wordt genoemd. Wij kunnen bij Abraham zo goed terecht om te ontdekken wat geloven nou dan toch eigenlijk is. Ik denk dat je dat verhaal van die roeping van Abraham gerust een soort basisverhaal kunt noemen. Heel belangrijk voor Abraham zelf, maar ook belangrijk voor ons. Wat is geloven nou eigenlijk? Lees het verhaal van Abraham. Het Nieuwe Testament gaat er ons ook in voor, hè? In Hebreeën 11, vers 6. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. En dan zou je even kunnen denken, nou, dat is dan fijn of niet fijn voor Abraham. Maar wordt hier al niet een soort van omschrijving gegeven van wat geloven is? Hij ging op weg zonder te weten waarheen. Is dat niet ook vaak geloven? Op weg gaan zonder te weten waarheen. En soms gebeuren er dingen in ons leven. In één klap is alles veranderd. We gaan op weg, bijna opnieuw op weg, zonder te weten waarheen. En dat heeft blijkbaar alles te maken met geloven. Wat is geloof? Ik denk dat geloof in ieder geval dus alles te maken heeft met op weg gaan. Telkens opnieuw. Ik begon niet voor niks met Psalm 84. Hè. Geluk en genade volgen hen die onbevangen op weg gaan. Geloven is op weg gaan. Het basisverhaal over Abraham vertelt ons dat. We gaan op weg. We zijn op weg. En we blijven op weg. We kunnen wel eens verdwalen. We kunnen wel eens op een doodlopend spoor terechtkomen. We zijn samen met anderen op weg. Dus heel dat beeld van op weg zijn is zo fundamenteel voor wat geloven is. Ik kwam een mooie Engelse uitdrukking tegen die daar ook iets over zegt. We make the road by walking. Wij maken de weg door erop te lopen. Dus niet er zijn allemaal keurige paadjes al aangelegd die wij keurig kunnen volgen. Nee, de weg ontstaat bij wijze van spreken door erop te lopen. Zo was dat in ieder geval voor Abraham. Abraham ging op weg. Hij is geroepen. En als we dat 12 vers 1 tot 9 even nog weer op ons in laten werken, dan zie je dat hij ook steeds maar weer verder reisde. Hij zette steeds maar weer een volgende stap, steeds maar weer een nieuwe bestemming. Doet ook een beetje aan Jezus denken. Jezus was ook voortdurend op weg in die 3 jaar dat hij in de bediening stond. Hij was voortdurend onderweg. Geloven is op weg gaan, telkens maar weer naar een nieuwe plaats gaan. En soms weet je werkelijk niet waar je uit zult komen. Het is ook niet voor niks dat christenen in het boek Handelingen aanhangers van de weg worden genoemd. Mensen van de weg. En dat is wat ik vanmorgen met jullie wil delen. En ik hoop dat je dat het dan meegaat, dat zinnetje. En dat het je helpt om opnieuw te ontdekken wat is geloven. Nou, eigenlijk, wij zijn mensen van de weg. Wij zijn dus niet mensen van het gebouw. Het gebouw is echt belangrijk, want het is heerlijk om zo weer samen te zijn als gemeente. En het zou jammer zijn als dat niet in zo'n mooi gebouw kon. Niks negatiefs daarover, maar wij zijn niet mensen van het gebouw. Wij zijn mensen van de weg. En wij zijn ook geen mensen van het boek. Nou, wie mij een beetje kent weet dat ik echt veel van de Bijbel hou. En dat ik het heel belangrijk vind om die Bijbel steeds open te doen. Maar we zijn geen mensen van het boek. We zijn geen mensen die voortdurend, om zo te zeggen, op de wegenkaart zitten te kijken, maar niet op weg gaan. Dat kan, hè, dat je thuis grote kaarten doet. Nee, tegenwoordig doen we dat allemaal via TomTom of op Google gaan we zoeken naar een route. Hè, maar even die oude wegenkaart tevoorschijn, die ligt daar op tafel. En dan zit je met z'n allen te wijzen, dan ga je zo. En dan denk je dat je, maar dan ben je niet onderweg, dan kijk je alleen maar op de kaart. En dat kan soms met de Bijbel ook zo gaan, dat je de hele tijd in die Bijbel zit te lezen. Prachtig, hè, maar er is natuurlijk niks mis met op een kaart kijken. Maar de bedoeling is wel dat je dan vervolgens ook echt op weg gaat. En er is niks mis met zomaar in de Bijbel lezen. Moet je altijd doen. Maar wel om vervolgens een mens van de weg te zijn. Om te gaan doen, om het met woorden van Jezus te zeggen wat je gehoord hebt. Dus wij zijn mensen van de weg. En dat bedoel ik ook wel inclusief. Hè? Ik bedoel niet van alleen christenen of eventueel zelfs alleen christenen van een bepaald type zijn mensen van de weg. Nee, we zijn eigenlijk allemaal mensen van de weg. En we zijn allemaal op zoek op die weg. En de kerk is de plek waar dat samenkomt. En dat we zeggen, wij zijn mensen van de weg. Wij willen onderweg zijn. We willen ontdekken wat God nu weer gaat doen in ons leven. He, en dat lijkt dus ook op Jezus die steeds weer onderweg is. En Jezus zegt ook niet van niks, ik ben de weg. He, dus als wij met elkaar zeggen, wij zijn mensen van de weg. Dan denk ik daar in elk geval ook bij. Ja, dat is Jezus, wij zijn mensen van Jezus. Maar Jezus was altijd onderweg. Nou, Abraham is ons voorgegaan op die weg. Hij is de vader van alle gelovigen. En wij delen Abraham. En dat was mij niet nieuw, maar het kwam wel bij me binnen. Voor het eerst eigenlijk een beetje. Ik was me wat aan het verdiepen de afgelopen maanden al in Abraham. En dan kom je ook al gauw bij de islam uit. Want in de islam kom je Ibrahim ook tegen. Wij delen Abraham als christenen met moslims en joden. Het kan wel eens een vernieuwend inzicht zijn dat je gaat zoeken. Hè? We zijn vaak op zoek naar wat scheidt ons, wat is er verschillend. Maar wij kunnen misschien elkaar weer een beetje vinden. Of elkaar zoeken, laten we elkaar gaan zoeken daarin ook. Bij Abraham. Die genoemd wordt in de traditie van de islam. Hij is een godzoeker. Abraham. Hij is de eerste die één God dient. Want Abraham is groot geworden in een maatschappij waar iedereen heel veel goden aanhing. Maar Abraham is degene die als eerste zegt, nee, ik geloof in één God. Dat is in de islam ook heel erg belangrijk, één God. De islam heeft heel veel moeite met de drie enige God. Want dan zou je toch drie goden hebben. Nou, dat laat ik nu eventjes liggen, maar het is voor een moslim heel belangrijk dat Abraham iemand was die geloofde in één God. En Abraham is ook voor ons degene die te midden van al die goden, al die mensen die allerlei goden dienden. Was Abraham daar opeens, die had een stem gehoord. En die had er nog naar geluisterd ook. Hij ging luisteren naar de ene God. En wat dan boeiend is in dat boek Genesis, want het is ook mooi om, ik nodig jullie eigenlijk ook uit allemaal om de komende tijd die verhalen van Abraham op je in te laten werken. Genesis 12 tot 25. En ik geloof er zelf altijd een beetje in, als je een klein stukje uit de Bijbel, als ik tegen jullie zou zeggen, mensen, jullie moeten nou allemaal de hele Bijbel gaan lezen. Gewoon van kaft tot kaft. Dan haken denk ik de meeste mensen bij voorbaat af. Dat is zoveel. Maar als ik dan zeg, nee, lees nou dit stuk. Alleen, ik verbied je om iets anders te lezen uit de Bijbel. Alleen Genesis 12 tot 25. Ik geloof dat als je dat doet, dat je dan een verlangen krijgt om meer te lezen uit die Bijbel. Zo werkt dat. Dan ga je denken, hé, dat is Abraham. Maar er zijn natuurlijk nog een paar aartsvaders. Abraham, Isaac en Jacob. En als je het boek Genesis gaat lezen, dan kom je tot de ontdekking. En die ontdekking deed ik ook toen ik hier met de voorstudie bezig was. Dat boek Genesis verdeeld is in een aantal paragrafen, zou je kunnen zeggen. Een aantal verhaalcycli. En die stukken beginnen steeds met dit is de geschiedenis van. Of dit zijn de nakomelingen van. En ik geef even een keer een Hebreeuws woord, omdat het steeds hetzelfde Hebreeuwse woord er staat. Terwijl er in de vertaling dan staat de ene keer, dit is de geschiedenis van, dit zijn de nakomelingen van. Maar dan staat het woord toledood staat daar. Komt zo'n 10 keer terug. Steeds, zo is dat boek opgebouwd. Bijvoorbeeld in Genesis 2 vers 4, daar komt het voor het eerst voor. Daar staat, dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen. En dan komen we dat weer tegen in Genesis 5, vers 1. Dit is de lijst van Adams nakomeling. Het staat dus hetzelfde woord. Als je het een beetje, niet eigen tijd vertelt, dan zou het zijn wordingen. Toledood, het zijn de wordingen. Dus geschiedenis, nakomelingen, dat het verhaal verder gaat. En wat is nou zo bijzonder? Daar is vaak dus een naam aan verbonden. Bijvoorbeeld wat we net lazen, dit is de geschiedenis van Terach. En zo is er de geschiedenis van Isaac en de geschiedenis van Jacob. Maar er is geen geschiedenis van Abraham in Genesis. Dat is even heel merkwaardig. Hoe kan het nou dan toch eigenlijk dat woord toledood, wat dan steeds maar weer terugkomt, dat er voor Abraham geen aparte toledood is? Geen apart moment dat er staat, dit is de geschiedenis van Abraham. De plek waar je dat zou verwachten, Genesis 12 vers 1, Daar staat dus niet, dit is de geschiedenis van Abraham. Daar staat, de Heer zei tegen Abraham. En elke keer als dat in de Bijbel staat, de Heer zei. En dan moet je eigenlijk terugdenken aan, daar gaat God iets nieuws doen. Genesis 1, God sprak, er moet licht zijn en er was licht. En eigenlijk is dat wat, ik denk dat, je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker allemaal, hè, maar dat zo'n schrijver van het boek Genesis, die heeft daar natuurlijk over nagedacht. En die heeft zich daar ook geleid geweten. Maar bij Abraham, die allerbelangrijkste figuur uit het Oude Testament, hè, waar in het Nieuwe Testament zo vaak naar verwezen wordt, daar staat niet de geschiedenis van Abraham. Nee, de Heer sprak tot Abraham. God spreekt. God gaat iets nieuws doen. Dus dat is eigenlijk wat hier gebeurt. God gaat echt iets nieuws doen met Abraham. Hij heeft hem geroepen. En dan probeer je daar even in te leven. Wat is er dan geroepen worden door God? He, dat je een stem hoort. He, er zijn natuurlijk ook wel christenen die zeggen, nou, ik heb Gods stem gehoord. En er zijn er veel andere christenen die herkennen dat. Zeggen, ja, ik heb Gods stem ook gehoord. En er zijn ook heel veel christenen die zeggen, nou, ik weet echt niet waar je het over hebt. Waar gaat het nou over dan? Ik snap het niet. En hoe was dat eigenlijk met Abraham? Wat heeft hij nou gehoord? Wat is er gebeurd? Genesis is er heel sober over. De Heer sprak tot Abraham. Verder niks. Stefanus, een leerling van Jezus die uiteindelijk gestenigd is, die zegt later, en dat vinden we in Handelingen 7 vers 2, toen Abraham, de vader van ons volk, nog in Mesopotamië woonde, voordat hij zich in Garan vestigde, verscheen God in al zijn luister aan hem. Dus je zou kunnen zeggen van, Stefanus heeft iets gehoord wat niet in de Bijbel terechtgekomen is. Dat kan, er is natuurlijk ook heel veel mondelinge geschiedenis geweest. He, maar er staat, toen verscheen God in al zijn luister aan hem. Zou Abraham, terwijl er dus niet over verteld wordt in Genesis, misschien toch een soort verschijning hebben gezien. De heerlijkheid van God. Een brandende braamstruik. He, Mozes krijgt een brandende braamstruik. Dan heb je tenminste wat. En maar Abraham, blijkbaar niet, volgens Genesis. Maar misschien toch. Of misschien was die aanwezigheid van die stem voor Abraham zo overweldigend, dat Stefanus dat later kan vertalen met, toen verscheen God in al zijn luisteren. Want dat is toch eigenlijk zo. God verschijnt in al zijn luisteren als hij spreekt. Ja, als hij verschijnt aan Mozes, later op de berg. He, dan is er donder en bliksem, er gebeuren allerlei heftige dingen. En dan verschijnt de luister van de Heer en toen zei God, ik ben de Heer. En misschien is dat wel de kern van de heerlijkheid van God. Dat hij spreekt en zegt, ik ben de Heer, ik ben barmhartig, ik ben genadig, ik ben liefdevol, ik ben rechtvaardig. De Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten. Geloven is op weg gaan. Geloven is blijkbaar, hè, als wij met elkaar zeggen, nou, Abraham is een voorbeeldgelovige, de vader van alle gelovigen. Geloven heeft blijkbaar heel veel te maken met loslaten. Je moet het land loslaten waar je woont. Je moet je familie loslaten. Zegt Jezus later ook niet zoiets? Als je mij volgt, moet je je vader en je moeder loslaten en je familie. En je zult veel meer terugkrijgen, maar vooral dat loslaten ook. Je moet zelfs je naaste verwanten loslaten. Dus je moet nogal wat loslaten, blijkbaar, als je gelooft. En dan komt natuurlijk vanzelf de vraag naar boven, maar wat is dat in mijn leven en wat is dat in jouw leven? Dat loslaten. Dat je heel veel waar je zeker van bent. Het land waar je woont. De familie om je heen. Zelfs de naaste verwanten. En er zijn natuurlijk heel veel dingen waar we best zeker van zijn. En God zegt tegen Abraham in elk geval, Abraham moet je loslaten. Je moet op weg gaan en je moet naar een land. En ik zeg je in ieder geval niet waar je uitkomt. Dus geloven is op weg gaan en ook loslaten. En nou, ik wil dat niet voor jullie invullen natuurlijk, van wat dat in jouw leven dan is. En het hoort bij geloven dat je dingen loslaat om God vast te kunnen pakken. En soms hebben wij de dingen in ons leven zo vast dat God er niet meer bij kan. Dan hebben we het zo vastgepakt en onze handen zijn vol met onszelf, vol met de dingen die voor ons belangrijk zijn, dat we God niet meer vast kunnen grijpen. Moet je je handen leeggooien, loslaten. En dan kan God jouw hand vatten. En dan steekt God zijn hand uit, zijn rechterhand. En dan houdt hij die vast. Dat is geloven. Alles loslaten. God geeft zijn rechterhand. En jij grijpt hem vast. Dus dat is ook moeilijk. Want wie wil nou echt loslaten? We praten er best wel veel over tegenwoordig. Hè, ook in allerlei boekjes over zelfhulp en zo. Hè, loslaten. Het nieuwe vasthouden is loslaten, zoiets. Hè, maar geloof heeft daar blijkbaar ook mee te maken, loslaten. En dat is nog een heel worsteling. Maar God gaat natuurlijk wel verder. Hij zegt, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou bespot zal ik vervloeken. Kom niet aan Abraham, zegt God eigenlijk. Blijf van Abraham af. Dat is mijn Abraham. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Dus het is niet maar helemaal niks, hè, dat God alleen maar zegt, je moet loslaten. Nee, hij zegt ook, ik ga je zegenen. En nog een stap verder, ik ga zorgen dat jij een bron van zegen zult zijn. Eigenlijk krijgt hij drie beloftes. Abraham zal een land ontvangen, het beloofde land. Abraham zal nageslacht krijgen. Nu in de verte nog niet te zien. Het verdriet van het leven van Abraham en Sarai. Er zijn geen kinderen. En hij zal gezegend worden. Dus drie beloftes. Een land ontvangen, een plek om te wonen waar je thuis kunt voelen. Nageslacht, kinderen, mensen om mee verbonden te zijn. Dat hoort ook bij Gods belofte. En zegen, dat je een betekenisvol leven zult leiden. En dat je ook in het leven van andere mensen betekenisvol zult zijn. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt. En het gaat dus niet alleen maar over Abraham, het gaat ook over ons. Geloven is op weg gaan, geloven is loslaten. Geloven is dat God je een plek geeft om te wonen. Dat God je mensen geeft, kinderen, mensen om je heen. En dat God jou zo gaat zegenen dat jij betekenisvol kunt zijn voor andere mensen. Dat is geloven. Maar daarvoor moet je dus wel op weg gaan. Je leert geloven niet uit een boekje. En u begrijpt inmiddels wel wat ik daarmee bedoel. Hè? Ik bedoel niet, je hoeft die Bijbel niet te lezen, echt ongelooflijk. Maar je leert geloven niet uit een boekje. Je leert geloven door op weg te gaan. We make the road by walking. Dus misschien moeten wij met elkaar weer leren wat het betekent om te geloven. Heel veel jaren geleden verscheen er een boekje. En een aantal mensen zullen dat nog wel weten. Dat boekje had als titel was Abraham gereformeerd. Dat heb ik altijd een merkwaardige vraag gevonden. Natuurlijk was Abraham niet gereformeerd. Dat is een verwarring van categorieën is dat. Misschien zouden wij vandaag de vraag kunnen stellen, zijn wij wel abrahamitisch? Geloven wij wel zoals Abraham? Abraham die had niks, hè? Hij had een stem, een paar beloftes. Hij had geen kerk. Had geen geloofbelijdenis. Had geen sacramenten. Had geen leer over de verzoening. Was er allemaal niet. Helemaal niks. Alleen een stem die zei van Abraham, ik roep jou, jij moet op weg gaan. Make the road by walking. Ik zal met je meegaan. Misschien moeten wij, en misschien kunnen we elkaar daar dit jaar wat in helpen. En misschien moeten wij weer een beetje leren om abrahamitisch te geloven. Gaan zoals Abraham. Je weet niet waar je uitkomt. En op die manier, want dat is Gods belofte, op die manier ga je een bron van zegen zijn. Dat kun je dus nu, je weet het nu gewoon. Je weet het gewoon nog niet hoe dat eruit ziet. Dat hoort bij, je weet het gewoon nog niet. Dus je moet vertrouwen op de belofte dat als je die stap zet, waarvan je gelooft dat God je ertoe roept, dat hij je dan zal zegenen en dat je zelfs een bron van zegen zult zijn. Ik hoop dat jullie dat allemaal een beetje kunnen vertalen naar je eigen leven toe. He, geloven leer je in zekere zin ook niet uit een preek. He, maar het is zo belangrijk dat je dat kunt vertalen naar je eigen leven. Welke stap voel jij dat je moet zetten? Of wat hoor jij God zeggen in jouw leven als je vanmorgen hoort, ik zal je zegenen en bron van zegen zul je zijn. Want dat is de manier waarop God te werk gaat. Via al die mensen die dan op weg gaan, gaat God alle volken zegenen. En dat vind ik mooi om mee af te sluiten. Alle volken. En God heeft de hele wereld op het oog. Vanaf het allereerste begin zit het ingebakken in het christelijk geloof. Ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven. Je zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou bespot zal ik vervloeken. Kom niet aan Abraham. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Want voor u is de belofte. En voor uw kinderen. En voor iedereen die geroepen wordt. Dus kerk kan nooit een in zichzelf gekeerd clubje zijn. Van wij hebben het goed met elkaar. Mensen van het gebouw. Wij zijn mensen van de weg. En die weg gaat door deze wereld. En die weg gaat door jouw leven heen. Wij zijn mensen van de weg. Dat brengt dus ook onzekerheid met zich mee. Want welke kant gaat het op? Maar die moeten we voor lief nemen. Sterker nog, als we die onzekerheid voor lief nemen, dan gaat God juist daardoorheen zegen uitdelen. Niet wat wij vastgepakt hebben, maar dat God ons vastpakt. Met zijn rechterhand. Zullen we bidden. Heer, als wij vanmorgen zo zeggen dat wij mensen van de weg zijn, dan zit er eigenlijk ook helemaal niks triomfantelijks meer in. Dat we het allemaal weten. Want ja, onderweg zijn, dat brengt gewoon onzekerheid met zich mee. En dank u wel dat u tegen Abraham zei, en wij geloven met heel ons hart dat u tegen ons allemaal zegt dat u ons roept om dingen los te laten. Ook heel veel dingen die zo kostbaar voor ons zijn. En dat u ons roept om los te laten, maar dat u ons juist daarin gaat zegenen. En Heer, als we ons verder verdiepen in de verhalen van Abraham, dan zullen we ook nog zien hoeveel pijn en strijd en moeite dat kost. En wat is het ook mooi eigenlijk dat Abraham vader van alle gelovigen wordt genoemd, terwijl hij ook zulke grote fouten nog heeft gemaakt, zulke dingen heeft gedaan waarvan we zeggen, hoe kan het, hoe kun je dat doen, Abraham? En tegelijkertijd ging hij in geloof achter u aan. En dat bidden we voor ons allemaal zoals we hier zijn. Heer, u kent onze levensweg van dit moment. U weet wat er is, wat we mooi vinden, wat we moeilijk vinden, wat ons heel veel zorgen baart. En dan met u op weg te mogen zijn. Onbevangen op weg. Heer, dat we dat mogen ervaren, dat we dat mogen ontvangen ook door uw Heilige Geest. Dat wij mensen zijn van de weg, die gezegend worden. Door alle verdriet en pijn heen. Gezegend worden om een bron van zegen te zijn. In de naam van Jezus. Amen.